Wel schot, Sagré, lastig hoekie. Oh, goed binnen geschoten ze. Fabrice Roubaix. En hier wint Van der Poel.
Het komt maar, ontvangen Adekanje met links.
Oh! Zoveel blijdschap.
Wippertje Odgaard, Pavlidis.
Oh, wat een mooi. De 16e titel van Feyenoord is nu een feit.
Probeert het in de verre hoek en doet het uitstekend.
En naar de kans. En de goal voor RKC, Stefanovic.
Daar komen Lars en Thijs. En het lijkt erop jou hoor, dat is het Sportpaleis.
Het Sportpaleis van Lars en Thijs.
Welkom bij Het Sportpaleis, het programma dat jou in een uurtje bijpraat over alles in de sport. En ook vandaag zit hij tegenover me, Thijs Zwagerman.
Ja, Lars, we zijn weer terug met een bomvolle show. Vandaag spreken we Volkskrant-journalist Guus Peters over de grootste tennistoernooien. En hebben we natuurlijk nog aandacht voor de Champions League finale.
En we bellen met muziek- en sportkenner Menno Pot, wat kan die niet? En wil ik het met jou hebben over de grootste gravelwedstrijd ter wereld. Welkom in Het Sportpaleis.
Are you? Het Sportpaleis van Lars en Thijs. Hoe was je weekend?
Ja, Thijs, hier is het alweer juni.
Ja, niet normaal, hè?
De tijd vliegt. We zijn al zes weken bezig met dat Sportpaleis. En het begint vorm aan te nemen.
Ja, absoluut, absoluut. Ja, het is heerlijk. Ik geniet ervan. De weken vliegen voorbij, maar toch is die maandagmiddag wel een hoogtepuntje voor mij.
Ja, normaal kom je eigenlijk een beetje moe het weekend uit. Hoe zit dat deze week?
Ja, ook wel. Ja, ik was zaterdag had ik een feestje, een beetje gevaren door Amsterdam. Maar wat je zegt, het is juni, maar het was nog niet echt het weer wat je wil. Dus dat was eigenlijk jammer. En zondag gewerkt bij ESPN. Veel bezig geweest al met EK-content. En er was natuurlijk die play-off-ontknoping voor promotie naar de Eredivisie. Was wel spektakel.
Op Woudestein won NAC uiteindelijk de plek om in de Eredivisie.
Ja, en we gaan het er straks nog over hebben met Guus Peters. Maar hoe was jouw weekend?
Ja, ik heb eigenlijk een relatief rustig weekend gehad. Was ik ook wel eventjes aan toe tussen de festivalletjes zo door. Ik heb zaterdagavond uiteraard de Champions League finale liggen kijken van genoten. Gewoon thuis, niet in de kroeg of zo. Dan moet je toch altijd een beetje de weg naar het scherm vinden. Maar gewoon lekker thuis op een bankie. En zondagavond, net als jij, die belangrijke play-off wedstrijd waar we het zo meteen over gaan hebben.
Het Sportpaleis
met Lars en Thijs.
Ja, in de sportwereld is er van alles gaande. Roland Garros, Wimbledon, we gaan het er allemaal over hebben. Maar eerst bellen we even met Volkskrant-journalist Guus Peters over wat er gisteren allemaal gebeurde in Breda. Want jij stond bij het Radverlegstadion, Guus. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag Lars. Ik zat inderdaad niet bij Wimbledon, maar ik stond op P5. De parkeerplek naast het Radverlegstadion.
Ja.
En dat begon heel gezellig. Toen werd het iets stiller. En uiteindelijk was het één groot feest.
Ja, ik zat thuis naar deze wedstrijd te kijken. En ik dacht op P5 kan het wel eens grimmig gaan worden vanmiddag. Had jij ook dat idee?
Ja en nee. Voor de wedstrijd sprak ik wat mensen. Mm-hmm. En het viel me wel op dat supporters toch al zeiden van... Nou, ook al is het 6-2 geworden, laten we niet te vroeg juichen. Want we zijn niet vergeten wat voor het seizoen we hebben gedraaid. Alleen natuurlijk was er ook wel veel muziek en zo. Maar het werd vooral heel erg stil toen het 4-0 werd. En niet per se heel grimmig. Gelukkig viel die 4-1 daarna snel, waardoor iedereen toch weer wat opveerde. En die laatste 20 minuten waren gewoon echt zenuwslopend. Volgens mij vonden die nachtsupporters het te spannend om ook echt te gaan zingen en al feest te vieren. Ja. De spanning was echt om te snijden op het plein. Maar toen Makkely afsloot, toen ging het ook al echt op zijn Brabants los, zeg maar.
Ja, want was jij daar ingestuurd door de Volkskrant om een reportage te maken?
Ja, we hadden één journalist, Bart Vistra, collega, die zat in het stadion.
Ja.
En we wilden een reportage hebben vanaf de parkeerplek, omdat daar 15.000 supporters samenkwamen.
Ja, en Guus, we kennen jou natuurlijk van meerdere sporten. Je bent ook zelf vaak in de stadions. Maar wat vind je nou eigenlijk leuker? Zo echt vol in dat supportersgedruis of toch live bij de sportwedstrijd zelf aanwezig?
Nee, ik vind uiteindelijk in het stadion zitten en de wedstrijd goed kunnen volgen, vind ik toch wel het leukste. Maar dit had ook al iets, hoor. Ik bedoel, ik zou er zo weer naartoe gaan.
Ja, want dit is ook iets wat, denk ik, qua emoties en die hele achtbaan van supportersgevoel jij ook nog niet eerder hebt meegemaakt, of wel?
Niet zo heftig moet ik zeggen. En die wedstrijd was ook vrij laat. Ja, nu wordt het misschien een beetje technisch, maar ik moest mijn verhaal om 8:30 inleveren voor de krant. En die wedstrijd was natuurlijk om 8:00 afgelopen. Dus je bent tussendoor ook al een beetje met je verhaal bezig en wat supporters aan het spreken en die wedstrijd in de gaten aan het houden. Dus je bent continu allerlei dingen aan het doen, omdat je vrij kort op die deadline zit. Dus ja, het was een beetje schakel op meerdere borden, zeg maar.
Ja, wat dat betreft weten heel veel mensen dat niet. Hè? Dat journalisten op die perstribune of zoals jij nu bij het Radverlegstadion heel vaak tijdens een wedstrijd of tijdens een gebeurtenis bezig zijn met het verhaal, omdat het zo snel ingeleverd moet worden.
Nee, dat klopt. En nu had ik nog een half uur, dus dan heb je nog wel wat speling, ja, mocht er iets veranderen. Maar ik had voor de wedstrijd natuurlijk wel wat supporters al gesproken. En ja, dan ga je er toch een beetje vanuit dat NAC promoveert, omdat ze een 6-2 voorsprong hebben. Dus daar heb je het ook met die mensen al een beetje over. Nou ja, als dan na een uur in die wedstrijd blijkt dat het helemaal de andere kant op gaat, dan wordt de toon van je verhaal moet wel heel anders worden. En nu bleef het eigenlijk tot het laatste moment een beetje afwachten van oké, komt er nog een verlenging? Gaat NAC het toch wel halen? Dus toen die scheidsrechter afloopt, ben ik ook meteen naar mijn laptop gerend om het verhaal alsnog af te maken. En toen het eenmaal door was, toen het naar de krant was, toen ben ik nog wel heel even naar het plein gelopen, ja, en even gewoon staan genieten van al die supporters.
Van de ontlading. Hey Guus, ja, het ging alle kanten op natuurlijk. Hoeveel versies heeft jouw verhaal gistermiddag gehad?
Na 2 of 3 denk ik.
Okay.
Ik heb het wel een beetje hetzelfde gehouden, omdat ik dacht, die plotwendingen die er voortdurend waren, die waren ook wel mooi om gewoon in je verhaal mee te nemen. En dan was ik ook minder afhankelijk van, mocht er toch nog iets veranderen, dan hoef ik niet alles helemaal om te gooien. Dus ja, zo denk je als journalist dan nog een beetje van, hoe kan ik het zo goed mogelijk maken binnen de tijd die ik nog heb.
Ja. Hey Guus, laten we even de sprong naar het tennis maken. Want ik heb jou leren kennen als iemand die heel veel van voetbal houdt. Maar misschien nog wel meer van tennis, hè?
Nou, ik ben de laatste jaren wel heel veel van tennis gaan houden. Ja, omdat ik heel veel tennis voor de krant volg. Ja. Maar mijn hart ligt eigenlijk wel bij het voetbal. Maar de laatste jaren is er ook wel tennis in dat hart geslopen, ja.
Ja, vorig jaar was je in Parijs tijdens Roland Garros.
Ja, vorig jaar heb ik Parijs gedaan. En ik ga nu over 2 weken Wimbledon doen.
Wat maakt die sport zo mooi?
Dat het een individuele sport is. Dat is al een groot verschil met een teamsport. Ik bedoel, het is gewoon een 1-tegen-1 gevecht. En daardoor denk ik ook mentaal veel zwaarder. Want als het niet loopt, die tennissers kunnen niemand anders de schuld geven. Daarnaast heb je veel meer beslismomenten. Het is elke keer 1 punt spelen. Het is elke keer een teleurstelling of een moment van vreugde. Alleen dan moet je alweer geconcentreerd staan voor die volgende bal. Dus ik denk omdat het een mentaal zo zware sport is, dat ik het ook wel heel boeiend vind om het te volgen.
Ja, je gaf aan, vorig jaar was je Roland Garros, dit jaar niet, maar je gaat wel naar Wimbledon binnenkort. Hoe wordt die verdeling gemaakt en waarop bepaal jij welke toernooien je pakt door een jaar heen?
We doen eigenlijk met z'n tweeën volgen tennis samen met Lisette van der Geest, collega. En nu kwam het eigenlijk beter uit omdat ik ook het EK ga doen. En Lisette gaat de Olympische Spelen doen. Dus Lisette die wilde eigenlijk een beetje tijd ertussenin vrijhouden. Dus die vroeg of zij Roland Garros mag doen. Dus nou kan ik 2 weken EK voetbal doen en dan ga ik daarna door naar Wimbledon. Dus dat kwam eigenlijk gewoon goed uit. En vorig jaar hadden we het andersom gedaan, dus we vinden het ook wel leuk om een beetje af te wisselen.
Ja, een heerlijke sportzomer ook nog voor de boeg. Het gaat natuurlijk nu veel over Roland Garros en Nadal uitgeschakeld onder andere. Als we dan met jou het sprongetje maken naar Wimbledon, waar kijk je daar het meest naar uit?
Het is sowieso heel mooi om daar rond te lopen op dat park. Omdat het ja, toch een soort, hoe zal ik het noemen, Efteling voor volwassenen is. Het is zo mooi dat park en straalt zoveel nostalgie uit. Weet je, elk plantje is tot in de puntjes verzorgd. Dus het is sowieso al heel mooi om daar rond te lopen. En bij tennis is het wel heel goed geregeld dat je spelers kan spreken na wedstrijden. Zo. Dus of je nu bij Djokovic wil zitten of bij nou, Nadal zal niet meedoen. Of bij de Nederlanders, het maakt niet uit. Je kan erbij zijn en je kan ze vragen stellen. Dus je kan heel dicht bij die sporters komen. Dus dat maakt het leuk.
Hoe is het een beetje gesteld met het Nederlandse tennis op dit moment?
Eigenlijk wel redelijk goed. Hangt ook een beetje vanaf naar wie je kijkt. Maar we hebben natuurlijk wel een tijd lang 2 jongens in de top 100 gehad. Met Van der Zandschulp en Griekspoor.
Ja.
Zij zijn een beetje samen opgetrokken. Samen op die top 100 ingekomen. Alleen eigenlijk sinds een paar maanden, afgelopen jaar, zijn hun wegen een beetje de andere kant op gegaan. Van der Zandschulp zit juist in een neerwaartse spiraal heel erg. Heeft zich op Roland Garros afgelopen week ook uitgesproken dat hij met een beetje mentale problemen kant en dat hij zelfs twijfelt om nog wel door te gaan. Griekspoor is eigenlijk bewandelt eigenlijk het andere pad. Die zit in een stijgende lijn en die staat nu 25ste van de wereld, geloof ik. En die wil juist die top 20 in. Dus we hebben een aantal goede tennissers. Alleen bij de een gaat dit moment net iets beter dan bij de ander.
Ja, ontzettend uitdagende sport inderdaad. Dat mentale aspect bij het tennis. Als ik naar het tennis kijk, hè, dan hebben we natuurlijk de afgelopen 15 jaar met Federer, Nadal, Djokovic bekende namen gehad. Nu lijkt er een soort van gat te ontstaan. En in mijn hoofd levert het tennis een beetje aan bekendheid in. Is dat ook zo?
Ja en nee. Ik bedoel, als Federer en Nadal afzwaaien, natuurlijk levert dan iets aan bekendheid in. Want er zijn weinig tennissers die ook maar een heel klein beetje bij hen in de buurt komen. Djokovic zou je daarom als laatste der Mohicanen een beetje kunnen zien van de grote drie. Maar het is wel zo dat met Sinner en Alcaraz heb je eigenlijk twee nieuwe wereldtoppers. Die heel snel of heel vroeg al heel goed zijn. En die overklassen eigenlijk al een beetje die tussengeneratie. Want je hebt Sinner en Alcaraz zijn begin 20.
Ja.
En je hebt natuurlijk een hele grote groep jongens, tennissers van, ik zeg maar, 25 tot 30. Of 23 tot 30. Die altijd achter Nadal en Federer en Djokovic hebben gezeten. En eigenlijk nooit iets hebben gewonnen. Een beetje de vergeten generatie wordt dat genoemd. En Alcaraz en Sinner, die zijn die generatie nou bij wijze van spreken al een beetje voorbij. Die hebben nu al samen meer Grand Slams gewonnen dan heel die generatie. Je kan zeggen, ja, dan zijn ze dus echt al heel erg goed. Maar ze hebben ook wel het geluk dat zij nu opkomen in een tijdperk. Nou, dat Federer al is gestopt. Dat Nadal zo goed als is gestopt, of in ieder geval niet meer fit is.
Ja.
En ook Djokovic het beste eraf lijkt. Al moet je bij Djokovic altijd een beetje voorzichtig zijn, want die is mentaal zo sterk dat hij altijd wel weer opkrabbelt.
Ja.
Maar met Sinner en Alcaraz heb je wel twee nieuwe sterren in de dop, zeg maar. Maar natuurlijk zijn ze nog niet zo groot als Nadal, Federer en Djokovic. En of ze dat ooit gaan worden, dat durf ik ook nog niet te zeggen.
Interessante dingen om te blijven volgen. Ik wens jou een hele fijne sportzomer. En dank je wel dat we jou even mochten bellen.
Yes, geen probleem. Succes.
Top of tobbe.
Ja, hij hoorde She's Gone, Dance On van Disclosure. Nieuwe plaat van hen, ontzettend lekker plaatje. We gaan naar Top of Tobbe, mijn favoriete onderdeel van onze show toch wel.
Ja, en ook in no time geworden. Maar weer huilende mensen deze week of nu niet?
Nee, ik blijf even weg bij het huilen. Lekker. Al zou het zomaar kunnen dat Sydney van Hooijdonk gehuild heeft van geluk. Want zijn NAC promoveerde, zoals al eerder benoemd in deze show. En ik zag hem rondlopen op P5. We hadden het daar net met Guus over. Waarschijnlijk heeft hij Sydney van Hooijdonk ook zien lopen. Misschien nog wel een quoteje gehaald voor de Volkskrant. De speler is al enkele jaren weg, maar is gewoon supporter van de club. En ik vind dat zo mooi om te zien. En hij was ook getooid met een vlag. Hij had een NAC-shirt aan. Hij heeft gewoon een geel-zwart hart. En eerder deze week zagen we dat ook al bij Bochum in Duitsland. Daar stond Leon Goretzka, middenvelder van Bayern München, op de tribune in zo'n vintage Bochum-shirt. Nou ja, daar zullen ze bij Studio Panenka dan weer heel erg blij van worden, hè, die we onlangs spraken. Maar ik kan ervan genieten als spelers gewoon supporter zijn van een club en dat ook mogen uiten.
Vind je ook dat dat alleen kan als je echt de jeugdopleiding daar hebt doorlopen en echt kind van de club bent? Of zou dat ook op later in de carrière kunnen vormen, die liefde?
Nou ja, ik denk dus dat dat altijd wel kan. En ik vind dat het in Nederland heel weinig is. Bijvoorbeeld in Engeland zie je het veel meer. In Duitsland is het volgens mij ook niet zo'n probleem. In Nederland wordt het vrij snel een probleem. Zeker als het bij de grote drie is. Dus als je supporter bent van PSV, Feyenoord of zeker Ajax, dan wordt het een probleem. Maar nu bij Van Hooijdonk, ja, ik vind het wel mooi. En hij sluit hiermee Willem II wel uit als een potentiële werkgever.
Ja, dus dat is ook een beetje het risico wat je neemt. Ik denk dat heel veel spelers daardoor misschien iets terughoudender zijn in die clubliefde uiten om dan carrièreopties nog open te houden.
Nou ja,
maar Sydney Van Hooijdonk steekt het niet op de stoel.
Neem Kai Sierhuis. Jarenlang in de jeugd bij Ajax gespeeld.
Ajax ziet.
Iedereen weet dat ook uitgesproken Ajax ziet. Maar die begint de keutel een beetje in te trekken. Want die doet het nu leuk bij Fortuna Sittard. Hè? Onlangs natuurlijk geblesseerd geraakt, maar deed het daarvoor heel erg leuk. En dan is er toch sprake van een stapje. En dan is dat Ajax-stickertje weer niet handig.
Nee. En toen werd hij er ook een beetje naar gevraagd. En zei van, is Feyenoord dan een club waar je niet voor zou spelen? En zegt hij, nee, ik ben natuurlijk al een paar jaar weg bij Ajax. En zo kijk ik helemaal niet daar. Dus sportief gezien natuurlijk wel handig. Maar wij houden ook wel van die echte emotie natuurlijk.
Ja, dus dit was goed. Ik heb er van genoten. Wat is jouw top?
Ja, die zit ook in de voetbalhoek dit keer. Je hebt Jan Vertonghen, oud Ajaxiet, momenteel speler van Anderlecht. Die daar echt nog steeds de leider is, hoe oud hij ook is. En nog steeds de leider van de Belgische nationale ploeg. Ja. En als die EK-selecties komen nu een beetje bij elkaar. En we hebben het al vaker over gehad, voetballers in allerlei flamboyante outfits. Maar Jan Vertonghen, die kwam daar gewoon in een t-shirt. Dat was merchandise van The Opposites. Die we natuurlijk allemaal kennen uit Nederland. Nou, wij zijn er allebei groot fan van. Ja. En ik vond dat schitterend. Want buiten dat, het is echt een beetje gabber merch als de begintijd van de Opposites. Het is eigenlijk een spuuglelijk shirt. En hij, Jan Vertonghen, die rockt dat gewoon op een spijkerbroek. En sowieso wel mooi. Want ik heb het idee dat die Ajax-lichting waar hij in speelde, dat die allemaal groot Opposites-fan waren. Want ik was afgelopen december bij de Opposites in Paradiso. Waarop Twan, dus Big Two, op een gegeven moment even de spotlight zetten op het balkon van Paradiso. En zei, dames en heren, laat je allemaal even horen voor Gregory van der Wiel. En dat was niet afgesproken, want het overviel Van der Wiel. Die is best wel uit de spotlight juist gegaan. En die werd er ook een beetje ongemakkelijk van. Maar ja, het is nu al Van der Wiel, Vertonghen. Dus ik heb het idee dat die Ajax-selectie veel Opposites luisteren. Dus dat was wel mooi. En om een klein bruggetje te maken naar wie Jan Vertonghen treft bij die nationale ploeg van België. Onder andere Johan Bakayoko, die nu ook weer kwam in een beige Louis Vuitton vest. Dus dat is nogal een verschil met hoe Jan Vertonghen zelf in een Opposites merch komt. En ja, voor Bakayoko, die vertelde eerder bij de Core Podcast dat die kleding wel echt belangrijk is. Dus ik ben benieuwd hoe hij dan naar Jan Vertonghen heeft gekeken, want normaal staat hij er zo in.
2 jaar geleden was het nog niet top.
Wat had je?
Ik had gewoon, ik weet niet, gewoon een normale jeans. Ik had gewoon een Zara jean. Iets simpels.
Dat kan echt niet.
En dit, dat gaat gewoon.
En wie pak je dan?
Vroeger, ik weet niet of je Romeo Lavia kent en zo. Dat is een speler, hij speelt nu bij Chelsea. En al die spelers, dat is gewoon niet te doen. Je kan het.
Je moet dik.
Je hebt liever een slechte wedstrijd spelen dan gewoon slecht.
Je kan beter een slechte wedstrijd spelen dan slecht aankomen.
Ja, dan hoop ik dat Jan Vertonghen nu hele goede wedstrijden gaat spelen. Want als outfit hoeft hij niet te hebben in ieder geval.
Nou, ik vind het een heel mooi verhaal. Ik heb het zelf niet gezien. Gaat zeker eventjes opzoeken. Gaan we naar Tobbe. En dan blijven we bij de nationale elftal. En dan schakelen we eens even over naar Oranje. Want die hebben een lied uitgebracht. Samen met de chef special Armin van Buuren en de KNVB. Nou ja, laten we even luisteren naar hoe ze dat deden.
Klinkt goed hoor, dit.
Het klinkt vreemd. Ik vind het gênant, jongen. Elk land komt weer met vette dingen en wij komen hiermee.
Ja, het is. En je ziet het ook aan die spelers. Die vinden het ook helemaal niet dik.
Nee,
die staan daar echt omdat het moet. En ik vind het zo zonde. Ik bedoel, laat dan Memphis en Geertruida gewoon een hard rap nummer maken of zo.
Nou ja, laatst in Eindhoven hebben ze iets vets uitgebracht. Ja. Je had eerder Seven Alias bij Ajax. Ja, vorig jaar bij Feyenoord hebben ze iets gedaan in de hip-hop scene.
Bij Frankrijk, die zijn daar de koningen in natuurlijk.
Ja.
Met de afro-trap en noem maar wat. Maar dit... Kijk, ik denk vooral, dit is misschien een nummer wat bij 50-plussers in Nederland en het radiopubliek van de grote zenders wel gaat scoren. Maar het is toch veel mooier om iets te maken waar die selectie zelf achter staat en dat het binnen die selectie gaat leven en dat het dan echt een soort anthem van het toernooi wordt. Want denk je dat een van die spelers dit nummer in zijn playlist gaat zetten?
Nou ja, en sterker nog, de supporters. Straks als Nederland een overwinning heeft geboekt in de kwartfinale, glorieus, staat iedereen dan op de tribune? Ik denk het niet. Nee. Ik vind het echt. Ja. Maar gewoon in Nederland vind ik dat we best wel een klein beetje in de lift zitten qua media. Zeker als je naar de clubs kijkt. Maar de KNVB blijft hier wel achter.
Ja, vooral. Want en dat, voor mij zegt dat filmpje, dat fragment wat we net lieten horen. Nou, op ons TikTok-account zal ook met beeld te zien zijn. Nee. Ga dat vooral checken. Want de non-verbale communicatie, die zegt daar natuurlijk het meest van
Javi
alles.
Simons. Super zuur.
Ja, en daarna een beetje lacherig. En Daley Blind staat een beetje voor zich uit te staren. Ja. Nou, Van Dijk, die kan zijn lach ook niet inhouden.
Gini Wijnaldum schaamt zich.
Ik denk echt, ben ik hiervoor teruggekomen uit
en
Saoedi?
Ja. De grote ontbreker.
Nou, Memphis Depay.
Staat nergens.
Die schittert daardoor afwezig.
Ja. Dus. En dan lijkt het toch een beetje, hè, dat gevoel krijg ik erbij. Van Memphis Depay krijgt natuurlijk altijd kritiek op het moment dat hij zelf muziek uitbrengt. En ik denk dat hij nu gewoon gedacht heeft van krijg even lekker de tering. Ik ga hier niet tussen staan.
Nou ja, ik heb dat filmpje 3 keer gekeken, maar ik heb hem ook niet kunnen zien. Dus het zou goed kunnen. En ook wel begrijpelijk. Want ja, wat ik net zei, hoe vet zou het zijn als Memphis en Geertruida een EK-nummer zouden maken voor Oranje?
Lijkt me wel heel vet als de KNVB nu even op ons reageert. En dan gewoon Memphis Depay in voornaam.
Die daar even, staat mee te zingen. Oh, nou, ik zie het niet gebeuren.
Nou ja, goed. Dat is mijn Tobbe. Wat is de jouwe?
Ja, weer nationale elftal, maar een klein bruggetje naar Afrika. Waar Samuel Eto'o, ja, befaamd topspits van Barcelona, ja, Inter, noem het allemaal maar op, zichzelf compleet belachelijk heeft gemaakt. Niet voor het eerst. Hè, want hij, ja, Samuel Eto'o is voorzitter van de voetbalbond van Cameroen. Maar die, ja, trekt daar alles naar zich toe met eigenlijk onbegrijpelijke keuzes. En ja, hij kreeg het aan de stok met Mark Bries, de bondscoach van Cameroen. En dat klonk als volgt.
Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça, d'accord?
Ja, het is niet normaal. Hij schreeuwt hem allemaal dingen van, je moet naar mij luisteren, je bent in mijn land, wie denk jij dat je bent? En kijk, ergens is het wel apart in Cameroen, want daar wordt de bondscoach aangesteld door het ministerie van sport. Nou, daar moet je in Nederland ook niet aan denken dat de politiek...
Dan is het die vrouw die vorige keer dat speltje op had tijdens het WK.
Klopt, ja, dat die een bondscoach gaat aanstellen. Dus Eto'o die dacht, ja, Mark Bries, jij Belg, ik ben hier niet van gediend, jij moet weg.
Jij luistert naar mij.
Ja, jij luistert naar mij. En die ontslaat hem daar ter plekke. Dan stelt hij Martin Endungo Mpile aan. Dat was de assistent. Die wordt dan interim trainer. Maar binnen een paar uur wordt die beslissing teruggedraaid. Wordt er een persconferentie gehouden waar Eto'o volledig door het stof gaat. Die zegt, ik heb de eerste ontmoeting met Bries. Die was niet goed. Dat herken ik ook. Terwijl als je hem daar hoort schreeuwen, is dat een understatement. Maar vanaf nu weer vooruit. En we gaan Cameroen terugbrengen naar de top.
Dus, ik dacht wel dat de bondscoach een klein beetje overweldigd was.
Ja, dat idee had
toch?
Ik ook
Hij was wel een klein beetje geïntimideerd. Ja. En dat snap ik ook wel als Eto'o zo voor je staat te schreeuwen. Nu staan we voor een keuze. Een dilemma. We kunnen na deze top of tobbe gaan voor Jan Vertonghen met de opposites. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon die keiharde track van Chef Special, Armin van Buuren en het Nederlands Elftal draaien.
Dan vraag je me wat, zeg.
Is dit de eerste track die we cancelen in het Sportpaleis?
Volmondig ja.
Ja, toch?
En ik vind het zonde, want ik ben best wel Chef Special. Maar fan is een groot woord, maar ik heb vroeger veel muziek van hen gecheckt.
Ik ben tegen de cancelcultuur.
Ja, maar
dit maar
je gaat
cancelen.
Het toch doen.
Ja. Dus we gaan luisteren naar The Opposites met Succes.
Het Sportpaleis.
Got a winner here.
De Nestor.
Ja, als je iets wil doen met muziek en met sport, dan ga je of voor het Sportpaleis werken, zoals wij, Thijs. Of je wordt muziekjournalist bij de Volkskrant. Maar ook Ajax-schrijver bij onder andere het Parool, talloze boeken en podcasthost bij Brani. Menno Pot, goedemiddag.
Hey, goedemiddag.
Wat vind jij eigenlijk het leukste van alles wat je doet?
Dat kan ik onmogelijk zeggen. Ik vind de combinatie het leukst.
Ja.
De combinatie van de twee. Dat ik in twee liefhebberswerelden me ophoud, maar in geen van beide fulltime. En dat geeft een soort van relativering, dat je kunt switchen. En dat is er echt heel erg fijn aan.
Besef jij nog wel eens dat je echt een mix hebt aan hele leuke banen?
Nou, elke dag.
Ja.
Ja, ik ben er ongelooflijk blij mee. En ik kan daar echt heel erg veel liefde in kwijt. En eigenlijk ben ik met drie dingen bezig die me heel dierbaar zijn. Want behalve voetbal en muziek is het ook nog het schrijven zelf, waar ik heel erg dol op ben. Ik voel me gezegend. Dat mag je gerust zo zeggen.
In jouw teksten hoor ik nog niet podcast terug. Stond je op de banken vorige week toen de grote concurrent aankondigde ermee te stoppen?
Nou, nee, echt helemaal niet. Helemaal niet. Ik vind dat jammer. Want die verschillende podcasts die over Ajax gaan, die zijn heel verschillend van toon. En hebben een heel verschillende insteek. En die kunnen heel prima naast elkaar bestaan. En ik had dat ook heel graag zo gehouden, zeg maar. Dus het is een verlies.
Dat zeg je mooi, Menno. Je bent nu in de rubriek De Nestor. En eerder hadden we in deze rubriek ook Freek Jansen. En van hem kregen we dan het vaderlijke advies. Kom een beetje los van Ajax, want het doet jullie geen goed. Ja, jij bent eigenlijk zowel supporter als journalist natuurlijk rondom Ajax. Hoe vind je die balans?
Nou, eigenlijk vind ik mezelf, als het om Ajax gaat, vind ik mezelf meer schrijver. Dan vind ik het vooral het leukst om columns te schrijven. Een beetje vanuit een supportersperspectief, maar ook een beetje proberen ja, de draak te steken met die wereld die zichzelf veel te serieus neemt. En om gewoon mooie stukjes te maken. Als het om voetbal gaat en om Ajax gaat, doe ik bijvoorbeeld niet aan spelersinterviews en wedstrijdverslaggeving en dat soort zaken. Dus ik beschouw mezelf als het om popmuziek gaat als journalist en als het om Ajax gaat als schrijver. En dan heb je een groot deel van dat probleem eigenlijk wel ondervangen. Ik vind het trouwens ook heel erg leuk om verhalen over andere voetbaldingen te schrijven, hoor. Ja. Tot Barry van Aarle aan toe. Ik heb heel veel verhalen geschreven die niet over Ajax gingen. Dus ik zit daar niet aan vast. En waar het om Ajax gaat, probeer ik gewoon een soort relativerende, lichte en waar het kan humorvolle toon aan te slaan. Zodat ik niet met dat onderwerp vergroei en daar niet te veel ongezond aan vast kom te zitten, zeg maar.
Ja. Toen Ajax het Ajax-jaarboek liet gaan, heb jij het opgepakt. Waarom vind jij dat dat zo belangrijk is voor de club Ajax?
Nou, ik heb dat opgepakt met een aantal anderen. Met David Ent en met Evert Vermeer en met een uitgever erbij. Rodney Rijsdijk, die column schrijft. En de jou wel bekende Thijs Zwageman. Ja. Die daar ook mede-auteur van is de laatste jaren. Dus we doen dat als team. Maar we hebben dat opgepakt omdat we vinden dat het moet blijven bestaan. Ajax heeft een schitterende jaarboektraditie die inmiddels meer dan 30 jaar loopt. En dat is een hele bijzondere rij boeken. Die over hele goede seizoenen gaan, Europese hoofdprijzen, maar ook ongelooflijk slechte seizoenen. En het voorbije seizoen viel in die categorie. En het is heel belangrijk dat daar die chronieken van blijven komen, die vanuit het hart van Ajax geschreven zijn, maar ook op een real-time manier geschreven zijn, zodat je er later weer op kunt terugvallen en kunt kijken van hoe dat toen ook weer zich allemaal aandiende en hoe het voelde, hoe het was. Ja. En het is heel belangrijk dat dat doorgaat. Dus toen Ajax daarmee stopte, hebben wij besloten van ja, maar ho, wacht even, dat kan niet. Want de Ajax-jaarboeken zijn mij als lezer, als koper altijd ongelooflijk dierbaar geweest. Dus het was geen optie om daar afscheid van te nemen.
Nee.
Nou ja, dan neem je die fakkel over.
Ik zag jou laatst op Twitter zeggen dat juist in dit soort slechte jaren jaarboeken nodig zijn. Ik dacht, die Menno Pot weet het wel lekker te verkopen.
Nou ja, maar ik vind het echt. Dat is gewoon echt heel erg belangrijk. Omdat slechte seizoenen, zoals Ajax die de afgelopen seizoen gehad heeft. Slecht in het kwadraat, mag je wel zeggen. Dat zijn hele belangrijke jaren, omdat het bijna altijd kanteljaren zijn. Het zijn jaren waar een reactie op komt vanuit de club. En het zijn jaren die er de oorzaak van zijn dat de dingen anders aangepakt gaan worden. En dat betekent dat het hele interessante boeken worden. Als ik naar mezelf kijk, ik heb ze hier zo op een rij, alle 30 plus staan bij mijn werkplek. En ik denk dat ik het jaarboek van een rampseizoen als 2000, bijvoorbeeld, 99-2000, dat pak ik aanzienlijk vaker om te raadplegen dan het jaarboek van een betrekkelijk saai jaar als 2013 of zo. Ook al zat daar dan een landstitel in. Want in 99-2000 gebeurde zoveel en was het zo'n ongelofelijke, onmetelijke bende. Dat het een heel interessant referentiepunt is. En daarom is het belangrijk dat we over het voorbije seizoen een jaarboek hebben. Ook al heb je misschien geen zin om dat meteen allemaal te gaan herlezen, want dat is misschien nog een beetje een open wond voor sommige supporters. Maar over een aantal jaren zal het een van de interessantere jaarboeken zijn. Dat geef ik je op een briefje.
Ja, en Menno, je noemde het al. We hebben het natuurlijk grotendeels samen geschreven. Niet onbelangrijk om benoemd te laten. Waar kunnen de mensen het kopen binnenkort?
Ze kunnen het overal kopen. Elke zichzelf respecterende boekhandel
kijk.
Heeft het. Zowel offline als online, ze hebben het allemaal. Dat is dus ja, heel, heel makkelijk. Ik denk dat iedereen het heeft staan. Nou ja, en het zal geen bestseller worden. Dat zijn die jaarboeken nooit. Maar je verwacht misschien dat dit soort slechte seizoenen, dat die het dan veel minder doen. En dat is ook weer niet zo, want we hebben een trouw jaarboekenpubliek die rij gewoon hebben staan en die willen hem compleet houden.
Ja.
Dus wat dat betreft, we zijn niet zielig hoor, dat we,
nee, dat
we een jaarboek over een mislukt seizoen hebben zitten maken.
Mij heb je overtuigd en ik denk dat ik hem over een jaartje of 10 wel weer uit de kast durf te pakken. Ik ga hem kopen. Bedankt dat we je even mochten bellen, Menno. En tot de volgende keer.
Succes jongens, dankjewel.
Het Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, je hoorde de leven van Kevin en Steen. Nu zat ik afgelopen week te kijken op de NPO en heb ik die documentaire van Steen zitten kijken. En ik moet zeggen, een indrukwekkend verhaal.
Ja, ja dat wist ik al een beetje, maar ook gemaakt door Linda Hakenboom, ja. Die ook eerder dat Linda's Mannen bijvoorbeeld maakte met Lil Kleine, Giel de Winter van Stuk TV.
Kishna, Ricardo Kishna
zat daarin, vond ik ook vet. Dus wel een tippie dus.
Ja, en sowieso heeft zij natuurlijk ook heel veel meegemaakt door de jaren, onder andere ernstig ziek geweest. En nu deze documentaire over Steen gaat terug naar bijvoorbeeld de psycholoog die haar destijds behandelde. En achteraf zei ze van ja, misschien had ik dit helemaal niet moeten doen. Was te confronterend. En ik denk dat iedereen wel eens tegen dingen aanloopt in het leven waar je last van hebt en wat je niet vaak genoeg kan laten zien aan de buitenwereld. En Steen is zo open hier en iedereen kan hier wel iets in vinden. Dus ik wil zeggen van ja, ga dat vooral zien. Het zal ook mijn tip zijn komende weken in onze eigen Sportpaleis nieuwsbrief. Die begint ook te lopen.
Ja, die begint te lopen. Die begint te lopen. En als jij al dingen gaat teasen, dan gaat het alleen maar harder natuurlijk. Ja.
Op Substack, het Sportpaleis. Abonneer je vooral en ontvang elke donderdagochtend gratis onze nieuwsbrief in je bakkie. E-mailadres. Laten wij het gaan hebben over de Champions League finale. Die werd afgelopen zaterdag gespeeld op een uitverkocht Wembley. Schitterend was het.
Ja, alleen dat al is een schitterend decor. En het is natuurlijk in Engeland altijd al machtig met al die finales en die play-offs die op Wembley worden gespeeld. Maar je zou bijna misschien zeggen om de Champions League finale ook gewoon ieder jaar daar te doen. Want het is wel echt het decor van de Champions League, toch?
Ja, alleen maken ze er wel een teringzooi van. Ook deze week of dit jaar hebben drie mensen binnen die eerste minuten het veld op. Je hebt nu die documentaire op Netflix ook over die finale van het EK 2021, waar het natuurlijk helemaal uit de klauwen liep. Ook een kijktip, die zal je niet terugvinden in de nieuwsbrief. Dus wat dat betreft, goed dat je nog steeds luistert. Maar de wedstrijd zelf, 2-0, Real Madrid.
Ja, en uiteindelijk qua uitslag en resultaat wel wat iedereen er natuurlijk van verwachtte. Maar het wedstrijdbeeld was dat totaal niet voor mij. Ik vond Dortmund heel brutaal van start gaan. Die deden het heel slim, gewoon gedurfd en volop profiteren in die omschakeling met Adeyemi. Nou ja, Maatsen die een paar keer aanvallend ook daarin heel handig van waarde was. Speelde als linksback meer een beetje aan de binnenkant. Dus best wel indrukwekkend en echt niet wat ik had verwacht. Maar ja, dan zie je toch dat Real Madrid niet voor niets Real Madrid is.
Nee, je kreeg wel direct het gevoel toen Dortmund die paar kansen had van ja, deze moet je maken, want anders weet Ancelotti er wel raad mee.
Hè? Ja, klopt. Dat is ook zo. Dat is ook zo. En niet alleen Ancelotti, maar ook die spelers zijn natuurlijk zo geslepen. Dit is de 15e Champions League voor Real Madrid. Iemand als Modric wint hem voor de 6e keer. Ja, Roos, dat is absurd. Nacho. Ja, dat is echt absurd.
Oh, ja. Ja. Vinicius en Bellingham. Gouden bal, één van die twee?
Ja, ik het zou kunnen. Het zou echt kunnen. Je vraagt je misschien af of het te snel komt. Omdat het is nog niet de dominantie die bijvoorbeeld Messi en Ronaldo in de jaren hebben gehad. Maar als je dan gaat kijken naar alternatieven, dan acht ik de kans best wel groot. Want zeker wat een Bellingham in zijn eerste jaar bij Real Madrid heeft gepresteerd. En natuurlijk is hij ook soms wisselvallig geweest. Maar dat is echt absurd op 20-jarige leeftijd. Dus ja, als ik iemand zou moeten aanwijzen, acht ik de kans Bellingham nog wel groter dan Vinicius.
Is het natuurlijk ook belangrijk hoe de beide heren het op de eindtoernooien deze zomer gaat doen. Want naast het EK wordt ook de Copa America weer gespeeld. Daar is Vinicius uiteraard bij. Trainer Terzic van Borussia Dortmund gaat zijn contract verlengen.
Ja, ja, en dat is wel mooi. Want die dat is echt een clubman. Maar die stond rond de winterstop. Was hij dichter bij ontslag dan bij verlenging. Stond echt zwaar onder druk. En toen heeft Dortmund eigenlijk wel iets vrij unieks gedaan in de voetballerij. Normaal is ongeveer de eerste maatregel bij een ploeg die niet presteert, is we gooien de trainer eruit. Nou, zij hebben de trainer laten zitten, maar ze hebben met oud-prof Sven Bender en Nouri Sahin eigenlijk oud-spelers aangesteld als assistenten, waarbij Sven Bender zich echt ging bemoeien met het verdedigende spel en Sahin met het aanvallende spel. Nou, Sahin recentelijk nog genoemd bij Feyenoord voor het trainingschap. Trainerschap, die is daar heel talentvol in. En dan zie je dus wat een impact het kan maken als je specialisten aanstelt. Ook hele veelbelovende trainers. Ik verwacht dat ze allebei hoofdtrainer ook gaan worden later. En ook Terzic, die dus afstand heeft kunnen nemen. Eigenlijk meer als een manager boven die groep is gaan hangen. En dat zijn ook de signalen die je vanuit Dortmund doorkrijgt. Dat ze het zo knap vinden hoe hij zich heeft aangepast en hoe flexibel hij zich heeft opgesteld. Want dat is natuurlijk best wel moeilijk om te doen als je ergens eindverantwoordelijk bent en de grote leider, om dan dingen te delegeren en uit handen te geven.
Absoluut.
Maar dat heeft hij heel knap gedaan.
Ja, en ook van de club. Want je ziet wel eens, hè, voorbeelden in Nederland. Giovanni van Bronckhorst kreeg Dick Advocaat erbij. Ja. Philip Cocu kreeg volgens mij Guus Hiddink erbij. Ja, dat zijn echt oude nestoren. Maar hier gewoon jonge, talentvolle jongens die het vinger, de kneepjes van het vak al een klein beetje in de vingers hebben. Ja, hè? Mooi, ik was het heel even kwijt. Ja, ja, ja. Maar daar is hij dan. Dat is echt goed beleid.
Ja, dat is heel goed beleid.
En dat is heel vet hoe ze dat hebben gedaan.
Ja, juist. En zo zie je maar dat het ook loont om gewoon puur naar kwaliteit te kijken. Specialisten. En nou ja, dat sluit een beetje aan. We hebben het een paar weken geleden over Farioli bij Ajax gehad. Ja. En dat is eigenlijk ook een ongebruikelijke keuze. Want bij een club in crisis is het heel makkelijk om een type dik advocaat of zeg maar zo'n ervaren crisismanager aan te stellen. Maar zij kijken gewoon naar de voetbalinhoud. En ik denk dat uiteindelijk zeker op de lange termijn dat altijd gaat overwinnen. En ja, bij Dortmund in de Champions League finale helaas niet. Maar niemand had überhaupt verwacht dat ze die zouden halen natuurlijk. Dus ja, echt, echt fantastisch wat die tweede seizoenshelft hebben neergezet. Ja.
Het Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, en Lars, dit weekend was er Unbound, de grootste gravel race in Amerika. We hadden het al eventjes aangekondigd. Ja. Ik weet er niks van af, maar jij hebt er naar zitten kijken. En wat is dat?
Ja, 200 mijl, 327 kilometer, bijna allemaal over onverharde wegen. En het is razend populair, ook bij de Nederlanders. De Dutch Mafia noemen ze zichzelf. Je zou kunnen kennen Laurens ten Dam, Thomas Dekker, Thijs Zonneveld, journalist van het Algemeen Dagblad. Die verrassend dichtbij een overwinning kwam. Helaas door een lekke band dat net niet redde. Maar het is echt een opkomend iets in de wielersport. Iedereen kent de Tour de France. Iedereen kent de Giro d'Italia. Maar tegenwoordig zie je dat heel veel oud-wielrenners gaan gravelen. En zelfs nog actief wielrenners het gaan doen. Zo was Mohoric, de Sloveense wielrenner, erbij. Die wint gewoon etappes in de grote ronde. Maar die deed hier ook aan mee. Dus het is een opkomende tak in de wielersport.
Ja, en echt iets nieuws is het een beetje soort als padel op het tennis? Of hoe kunnen we dat zien?
Ja, ik weet niet of je dat zo kan zien.
Dan wordt Guus Peters boos als we die vergelijking gemaakt.
Ja, ik denk vooral enkele weken geleden vertelde ik dat ik wielrennen gewoon volg om de romantiek, om de verhalen. Ik luister veel podcasts, omdat ik alles aanneem van wat die gasten zeggen. En ja, dit ook. Ik heb het nog nooit gezien, dat gravelen. Was dit weekend wel een livestream, maar die kijk ik dan niet. Maar ik krijg het vooral mee door al die podcasts die ik luister. Dus in het wiel van Thijs Zonneveld. Die Laurens ten Dam en Thomas Dekker hebben het er ook continu over in Live Slow Ride vast. Maar of je het ten opzichte van tennis en padel kan zetten, dat weet ik niet. Ik denk dat het vooral nog een sport voor liefhebbers is. En waarover zij ook echt waken dat het een beetje zo blijft. Want de professionalisering, ja, die treedt ook wel daartoe. En dat is bijna jammer te noemen.
Ja, dus eigenlijk is het niet goed dat wij het er nu over hebben.
Nee, wij maken het nu veel te groot.
Dan we gravel minnend de wereld achter ons aan.
Nou ja, het is wel vet, hè. Er was een ontsnapping met Morten, Haga en Thijs Zonneveld met z'n drieën weg. En op een gegeven moment, die Zonneveld rijdt dus lek. Rijdt over een iets te grote kei heen. Zijn band splasht en hij moet hem vervangen. Nou ja, uiteindelijk sukkelt hij achter iedereen aan. Volgens mij wordt hij 30ste uiteindelijk. En de grootste nederlaag komt helemaal aan het einde als hij hoort die andere twee, waar hij dus mee weg was, daadwerkelijk hebben gewonnen.
Ja, hij was pijnlijk. Zo dichtbij, maar toch ook zo ver weg.
Op het AD, op de website van het Algemeen Dagblad, kan je een filmpje vinden en dan zie je hoe hij er aan het eind van die strijd bij zit. Nou, dat is niet best hoor.
Nee, dat is niet lekker. Ik wil het ook nog eventjes met je hebben over voetbal. Want dat is dan toch weer meer mijn specialiteit. Ja. En dan wel dat Heiko Westerman bij Barcelona is aangesteld als assistent-trainer.
Dat hadden we niet gedacht toen die als, nou ja, toch wel een houten Klaas achterin stond bij Ajax.
Ja, dat kon toen eigenlijk niet meer. Maar ja, er blijkt maar weer uit dat vaak de jongens die traag zijn, het niet van hun snelheid moeten hebben, maar veel op spelinzicht en centraal op het veld. Dat worden goede trainers. Dus hij staat er heel goed op binnen de Duitse bond. Binnen Ajax waren ze ook altijd al enthousiast over zijn tactisch vermogen. Ja. Maar nu gaat hij dus als assistent van Hansi Flick aan de bak bij Barcelona.
Want Xavi is alsnog vertrokken. De beroemde middenvelder. Die doet toch wel een beetje gekke dingen.
Ja, klopt. Ja, dat was eigenlijk niet normaal. Die zou weggaan, toen toch weer blijven. Heeft hij ruzie gekregen met Laporta en nu moet hij toch weer weg. Dus, maar het tekenend voor het wanbeleid bij Barcelona natuurlijk ook.
En een Duitser aan het roer bij Barcelona. Het voelt nog een beetje gekkig voor mij.
Ja, en ook als je zag dat Hansi Flick in die documentaire over het Duitse elftal er helemaal niet lekker uitkwam, was hij tactisch best wel zwak. En onder andere Kimmich en Thomas Müller troefde hem daar een beetje af op tactisch vlak. Ja, is dit dan de man die Barcelona uit het slop gaat helpen? Dat vraag ik me af.
Ik denk eigenlijk van niet. Dan nog even Frenkie de Jong. Meldde zich bij het Nederlands elftal, net als alle andere internationals gisteren. Werd gevonden door de media. Hè? En de enkel is het grote ding.
Ja, je hebt altijd voor al die toernooien zo'n verhaal. Hè? De hamstring van Arjen Robben. Nou, nu is het de enkel van Frenkie de Jong. Hij zegt, ja, we moeten het allemaal maar gaan zien. Ik weet het ook niet of hij de eerste wedstrijd haalt. Maar hij gaat sowieso nog wel in actie komen op dat toernooi. Maar ja, wel van cruciaal belang voor Nederland. Want met of zonder Frenkie de Jong is wel een wereld van verschil.
Nou ja, jij zegt sowieso, even een hot take. hier, ik denk dat Frenkie de Jong helemaal niet in actie gaat komen op dat toernooi.
Ja?
Nou ja, ik denk dat er best wel een optie is dat ze op dit moment hem fit proberen te krijgen. Maar ik vond hem zelf al een stuk voorzichtiger dan Ronald Koeman eerder was.
Dat is wel
waar. En er is natuurlijk een kans dat ze op een gegeven moment toch gaan zeggen van... Ja, als je het niet haalt... Kijk, ze gaan geen risico's nemen met die enkel.
Nee, maar volgens mij was het nu vooral dat de eerste wedstrijd een beetje...
Nou, de tweede was ook al in gevaar.
Dus jij zegt hier, Frenkie de Jong... Gaan
nou ja, ik heb het gevoel dat dat een optie is. Okay. En dat zou voor Nederland een grote
adelaar zijn. Absoluut.
Ja. Konden we maar terug naar de tijd waar hij nog fit was. Konden wij maar terug in de tijd, Thijs. Want ja, het zit er alweer op.
Niet normaal, de tijd vliegt net als iedere week.
Ja, dat is echt niet normaal.
Wat een show, man.
Een uurtje moet twee worden. Wekelijks moet dagelijks worden.
Ja, daar zeg je me wat.
Misschien gaan we het wel eens even doen tijdens het EK. Je kan het een en ander verwachten. Maar goed, voor nu houden we er weer mee op. Thijs, bedankt voor vandaag. En tot de volgende. Ciao.
Het Sportpaleis.
Met Lars en Thijs.
Your Safe Radio. Headlines.
Dit zijn de headlines uit het nieuws. Campings langs de rivier de Waal worden deze week ontruimd vanwege hoog water. Er is geen paniek omdat mensen tijd hebben om hun spullen...